Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 20. We noemen nu 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 27, vers 3 en vers 5. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Psalm 32, vers 6. En psalm 103, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Psalm 32, vers 6. En psalm 103, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen van psalm 27 vers 3. En vijf, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van u het wegen zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. De 27e psalm en daarvan het derde. En het vijfde vers. sprekende schriftlezing vindt u in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk 1 Timotheus 1. Ik noem u als onze schriftlezing 1 Timotheus 1. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schors niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw schors. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat zij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveins geloof, van de welken sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders die bij mannen liggen, die mensen dieven, den leugenaars, den mijnenigen En zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godlasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is hij mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onaanzienlijken, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
Gemeente, zal uw gaaf worden ingezameld voor kerkvoogdij en diaconie. Van harte in uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven. Ter inleiding op de prediking willen we met elkaar zingen van Psalm 32, vers 3 en 5. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg, en ook het vijfde vers wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door menshand bestierd, beteugelend woest en redeloos gedierd. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. De 32e psalm en daarvan het derde en het vijfde vers. gemeente daar er zeer vele gemeenteleden op vakantie zijn en ook velen gasten in ons midden zijn, geen vervolgstof en ook geen stof vanmiddag uit de catechisme, maar vrije stof van morgen, willen met elkander met de hulp des Heeren nadenken over wat Paulus schrijft aan Timotheus in de eerste brief vanmiddag. Willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij een man van 80 jaar, Barzillai de Gileadiet, en wat daarover opgetekend staat in Gods woord. Maar vanmorgen dus over wat Paulus schrijft door de Heilige Geest geïnspireerd aan Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 16. 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 16, waar we de woorden van de apostel lezen. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bedien gesteld hebbende die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welk ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Gemeente, over de apostel Paulus is in de loop der eeuwen altijd met grote achting gesproken en geschreven. Als we denken aan de arbeid die hij mocht verrichten in Gods koninkrijk, als we denken dat hij met niet aflatende ijver het woord des Heer heeft gepreekt en voor velen, ook tijdens zijn zendingsreizen met name, tot zeer grote zegen is geweest. Hoe heeft de Heer zijn bediening in het bijzonder uitermate willen zegenen. Maar ook wordt wel, als ik het zo mag zeggen, met 18 gesproken over Paulus, als wij denken aan de krachtige bekering die er in zijn leven is geweest. Wat niet aan Paulus zelf mag worden toegeschreven, het mogen duidelijk zijn. Het was onverdiende genade. Paulus moest juist leren dat al zijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is. En dat de gerechtigheid door de Heere in zijn onverdiende genade geschonk alleen maakte. Dat hij voor de Heere kon bestaan. Maar ik bedoel dit. Dat nog alles, als het gaat over de bekering van Paulus, wordt gezegd. Dat is nu een toonbeeld van de waarachtige bekering. Zo zou het moeten zijn in ieders leven. Gemeente, is dat niet waar? Ja, dat is wel waar. Elke bekering is krachtig en is een onwederstandelijk werk van de Heere. Elke bekering is een bewijs van dat de Heere wat dood is, levend maakt. Elke bekering blijkt de soevereiniteit van de Heere en de kracht van de Heere. Elk nieuw schepsel dat door hem wordt wederom geboren, het werk is van zijn gunst. En in het leven van allen die de Heere vrezen, worden uiteindelijk ook dezelfde zaken gekend. Hoe groot onze zonde en onze ellende is. Hoe we daarvan verlost zullen worden. Hoe we de Heere voor zulke verlossing dankbaar zullen zijn. En toch moeten we ook oppassen. Want wat de Heere werkt in de ene persoon in een korte tijd, kan de Heere precies hetzelfde in een ander persoon werken, in een weg van geleidelijkheid. In een weg waarin de zaken in een langere periode geleerd worden. En we moeten zelfs zeggen, in Gods woord lezen we meestertijds dat het laatst het geval is. Als we denken aan, zoals het bij Paulus is gegaan, in korte tijd, vaak zien we dat bij mensen die in grote zonde leefden. Mensen die buiten de kerk terecht kwamen. Mensen die bij het woord van de Heere niet zijn grootgebracht. Vaker zien wij dat de Heere werkt in de weg van de geleidelijkheid. Ik noem het voorbeeld van Mozes. Ik noem het voorbeeld van Samuel. Ik noem het voorbeeld van David. Ik noem het voorbeeld ook van Timotheus. Minder, we zouden zeggen, spectaculair. Maar even krachtig. In die zin moeten we oppassen. Om over de apostel Paulus zijn bekering als een voorbeeldbekering te spreken. Maar we horen in dit tekstgedeelte niettemin dat apostel Paulus zelf wel over wat er in zijn leven gebeurd is spreekt als over een voorbeeld. En waarvan dan een voorbeeld? Een voorbeeld van de grote barmhartigheid van God. Een voorbeeld van het wonder dat de Heere wilde omzien naar hem die een verdrukker was, een vervolger en een godslasteraar. En Paulus mag in dit gedeelte ervan spreken dat heeft de Heere willen werken in mijn leven, opdat mijn ganse leven daar nu een bewijs van zou mogen zijn. En mijn ganse bediening daarvan een teken zou mogen zijn. Van de grote barmhartigheid van de Heere. Een gemeente, zo is het aan de ene kant dat van dit gedeelte van Paulus' leven een waarschuwing uitgaat. Een grote en ernstige waarschuwing aan ons allen. Paulus meende namelijk in zijn eertijds dat hij rechtvaardig was voor God. Dat hij de Heere kende, dat hij de Heere diende, dat hij behouden zou worden. Zonder te verstaan dat hij een verdrukker was, een vervolger, een godslasteraar. Dat kan ook in ons leven zo zijn. We kunnen menen rechtvaardig voor God te zijn. En in werkelijkheid een verdrukker, een vervolger. Een godslasteraar. Dan mag ook, en vanmorgen zal het ook doorklinken, dit gedeelte ons wel tot schrik doen zijn en de Heere geven dat we dan, als dat in ons leven zo mag zijn, vanmorgen daaraan ontdekt mogen worden. Anders de kerk zullen uitgaan dan we erin gaan. Maar het mag ook zijn vanmorgen, als daar iemand in de kerk is die het moet zeggen, wat blijft er van me over? Dan een verdrukker, een vervolger, ja, een lasteraar van God. Zo verzondigd dat het leven van Paulus en de prediking van Paulus ervan getuigt. Dat de Heer aan zulke zijn barmhartigheid, aan zulke zijn genade wil bewijzen. Mij is barmhartigheid geschied. Dat Jezus Christus, dat was de prediking van apostel Paulus, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Dan klinkt vanmorgen de prediking door. Hoe groot uw zonden zijn, hoe zwaar u hebt gezonden. Dat Paulus in deze woorden het altijd heeft gepreekt, maar er is er nog één die grotere zonde had gedaan. En dat was ik, maar de Heer heeft mij zijn genade bewezen. Gemeente, als wij lezen wat Paulus schrijft in het tekstgedeelte, dan lezen we 12 dat hij schrijft door de Heilige Geest geïnspireerd. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dus Paulus schrijft aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, en degene die hij ook als het ware voorbereidt op de tijd die zal komen als Paulus niet meer met Timotheus zal kunnen zijn, dat de Heer hem heeft weggenomen. En Timotheus nog zal mogen arbeiden in de dienst des Heeren. Paulus in deze brieven die ook als het ware een soort van afscheid betekenen van Timotheus, zich erover mag verwonderen dat de Heer hem heeft willen gebruiken, als het ware ook Timotheus verwonderd wil doen zijn, dat de Heer hem wil gebruiken in zijn dienst. Wat is het dat een wonder? voor Paulus dat de Heere hem wilde gebruiken in de dienst der prediking. Dat de Heer hem getrouw geacht heeft. Dat de Heer hem in de bediening gesteld heeft. Dat de Heer hem geroepen heeft. En dat de Heer hem gaven heeft geschonken om in die bediening te mogen staan. Als hij denkt wie hij was in eertijds. Als hij denkt wie hij was toen de Heer hem stilzette. Een godslasteraar. Een vervolger, een verdrukker. Gemeente, wij zouden zeggen, zo'n man die dat van zichzelf moet zeggen. Een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. Als daar een dubbeltal zou worden gesteld in de gemeente voor Aunie of Diaken. Dan zouden we zeggen, nou zo één kan wel zalig worden. Maar als het gaat om het ambt moeten we maar wat voorzichtig zijn. Of als het zou gaan om een kandidaat die dat van zichzelf zou zeggen. Dan zouden we zeggen, laat maar voorzichtig zijn om zo één te vragen. Of om zo één te beroepen. Hoewel gemeente, er zijn ook wel uitzonderingen. Ik denk aan Weile, dominee Jack van Dijk in de oorlog, ziet me zo te binnen. En hij was een vrijzinnig predikant. Hij heeft hier misschien vroeger ook wel eens gepreekt. En de Heere zet hem stil, de Heere bekeerde hem. En dat was in zijn leven inderdaad in een zeer korte tijd. En de gemeente van Monster, ze hadden hem nooit gehoord. Het was in de oorlogsjaar, het laatste oorlogsjaar zo ongeveer. Maar ze hadden gehoord, de Heere heeft die man bekeerd. Zonder dat ze hem gehoord hadden, zijn ze naar hem toegegaan. Hebben ze hem beroepen. Die man moeten wij hebben. Maar normaal gesproken zouden we zeggen, als iemand dat nou heeft van zijn eertijds moet zeggen, laat hij daar dan maar niet over spreken. Maar Paulus doet het wel. Hij heeft het in zijn ganse bediening gedaan. Opdat nou zo ook degene die het woord hoorden, dat tot troost zou mogen zijn. Want als de Heer een mens ontdekt aan zijn schuld, aan zijn zonde, en of dat nou in korte tijd gaat, of dat nou in een langdurig proces gaat, dan verliest een mens in zichzelf alle hoop. Dan blijkt in ieders leven iets te zijn van een godslasteraar, van een vervolger, van een verdrukker. O, dan blijft er niets van over, daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Wie kan dan zalig worden? O, Paulus heeft juist daar altijd over gesproken en het gepredikt. Mij is barmhartigheid geschied. Daarom predikt hij, Jezus Christus, wereld gekomen is om niet rechtvaardigen zalig te maken, maar om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Als iemand moet zeggen, voor mij kan het niet, moest Paulus zeggen, maar voor mij komt helemaal niet. Daarom kan het voor u. Zo heeft hij mogen prediken, maar het is voor hem een wonder dat de Heer hem wilde gebruiken in zijn dienst. Hij zegt er wel iets bij ook. Mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Paulus zegt wel, het was onwetende. Wat bedoelt de apostel daarmee? Nee, niet dat Paulus uit de wereld getrokken is. We weten dat dat niet het geval is. Hij is juist, we zouden zeggen, hij is juist bij het woord grootgebracht. Hij is bij het woord opgevoed. Paulus schrijft erover aan de Filippenzen hoe hij redenen had om op zichzelf te betrouwen. Hij was besneden ten achtste dagen. Daaruit bleek dat hij waarlijk een Jood ook was. Een Hebreër uit Hebreeën. Naar de wet een Fariseer. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. Paulus. Och, weet u wat het was? Hij was vol godsdienst. Hij was vol kennis. Hij was vol eigen gerechtigheid, hij diende de Heer, dat was nou zijn ganse leven, dienen van de Heer. Maar hij moest er later achterkomen, dat hij meende God te dienen en zichzelf diende. Hij had de Heer niet nodig, maar de Heer had hem nodig. Gemeente, als een godsdienstig iemand bekeerd wordt, dan wordt dat de ontdekking. Dat we menen dat de Heere ons nodig heeft. Maar dat we dan erachter gebracht worden dat we de Heere nodig hebben. Ik hoorde ooit eens uit van een oudere emeritus predikant uit de christelijk-reformeerde kerken. Hij was afgewezen door het curatorium. En hij begreep er niets van. Hij had verteld dat hij de Heere wilde dienen met zijn ganse leven. Hij werd afgewezen. Een jaar later kwam hij terug. En toen kwam hij met een ander verhaal. Niet dat hij de Heere zou moeten dienen, dat moest hij natuurlijk wel. Maar dat hij verstond dat de Zoon des Mensen is gekomen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij moest door de Heere bediend worden. Hij moest van genade leven. Hij moest er zelf tussenuit. Dat is de les die Paulus moest leren. Wat had hij in wijsheid, wat had hij in kennis, wat had hij in godsdienst, wat had hij in ijver. Maar ondertussen, wat waren de vruchten, gemeente? We lezen hoe Paulus mede het welbaag heeft gehad aan de dood van Stefanus in Handelingen 8. Dat hij de gemeente Gods verwoeste, begeerde brieven om man en vrouw gebonden te brengen naar Jeruzalem. We kennen de bekende woorden uit Handelingen 9. Hoe Saulus dreigen en moord blaasde tegen de discipelen. En later schrijft hij in zijn reden, spreekt hij in zijn reden tegen Agrippa. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenis gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebben. En als ze omgebracht werden, stemde ik het toe. En al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen een woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Een vervolger, een verdrukker, een godslasteraar. Hij had de naam des Heer op de lippen voor zijn bekering. Altijd, zouden we zeggen. En toch moest de Heer hem dan ontdekt worden dat hij een lasteraar was van God. Hij misbruikte de naam des Heer. Om zijn eigen godsdienst, zijn eigen rijk te bouwen, om zichzelf staande te houden in zijn godsdienst tegenover God. En hij loochende, hij verwierp de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God was. Hij heeft er wel van gehoord, maar o, die woorden die de Heer Jezus sprak, het was een doorn in zijn vlees. Het wekt hem tot toren van genade te leven. Bekeerd te moeten worden. Wederom geboren te moeten worden. Dat daar betaald moet worden. Dat er een borg moet zijn. Dat er mijn schulden naar de zondaar voor God moet worden. Een bedelaar aan de troon der genade. O, wat heeft Paulus dat gehad. Saul, want al zijn vervolging van de gemeente Gods was een vijandschap. Het bedenken van het vlees, ook van het godsdienstig vlees, is vijandschap jegens God. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Blind. Ja, gemeente, hij deed het onwetend. Dat is ook waar. Een mens in zijn onwetendheid zondigt. Een mens in zijn blindheid, in zijn dwaasheid. Het woord wel gehoord, wel erbij opgevoed. Wel erbij grootgebracht, wel erin onderwezen. Kan bij ons ook zo zijn, de prediking zondag aan zondag, het onderwijs en toch onwetende, toch blind, horende doof. Denk maar aan wat de Heer zei tegen Jesaja toen de Heer hem riep. ziende niet zullen zien, horende niet zullen horen, de oren dichtgestopt. Dat kan ook een oordeel zijn. Blind, niet wetende dat de Heer Jezus de Zoon van God was. En toch zo de schriften zo kennend. Paulus had ook moeten weten hoe hij de moord en dreiging blazen, dat dat nooit van de Heere kon zijn. Gij zult niet doodslaan, staat er immers in het woord, wat hij wist. En hij wist toch ook hoe de profeten van het Oude Testament over de komende Christus, over de borg, over de zaligmaker, gesproken hadden. En dat die komende zaligmaker, de Messias, niet een koning zou zijn met een koninkrijk van deze wereld. Maar Jesaja 53, dat hij de lijdende en de stervende borg zou zijn. Dat hij zou moeten sterven, opdat hij zaad zou mogen zien. Onwetend. Gemeente, de Heer heeft Paulus gespaard in die tijd. Het was Gods barmhartigheid dat de Heer hem zijn langmoedigheid en zijn geduld, het woord barmhartigheid gebruikt hij in vers 13. En hij gebruikt het ook in vers 16. Het was Gods barmhartigheid dat de Heer hem in die tijd niet heeft weggenomen. Als Saulus in die tijd was gestorven toen hij streed tegen de Heer. Saulus was weggeroepen voor de troon van God toen hij naar Damascus ging. Dan was het verloren geweest. Voor eeuwigheid. Voor eeuwig. De Heere was geduldig. Langmoedigheid. Gemeente, wat is Gods langmoedigheid? Een vroege kerkvader heeft dat eens zo gedefinieerd. Dat is Gods toren die nog wordt tegengehouden door Gods genade. Gods toren die op een mens rust, maar die door genade nog wordt tegengehouden, laat hem ook nog dit jaar. Dat ik om hem grave, dat ik mest leg. En indien niet zo zult gij hem namaals uithouden. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom waar de wijngaardenier spreekt tegen de Heere van de wijngaard. Laat hem ook nog dit jaar dat taaie geduld van de Heere. Het oordeel rijpt. De maat van Gods toren nog niet volgezondigd. Nog de mogelijkheid om behouden te worden. Genadetijd die de Heere wilde verlenen. En in die tijd mocht het worden tijd van Gods welbehagen. De Heere geen lust gehad in de dood van Saulus. De Heer hem stilgezet. Weg naar Damascus, dat hem snelke licht omscheen van de hemel. En Saulus ter aarde van Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul dan vraagt, wie zijt gij, Heer? Hij weet het al. Dan zegt de Heer ter hem, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te vezenen tegen de prikkels te slaan. En dan wordt hij naar Damascus gebracht. 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. Maar dat later van hem wordt gezegd, zie hij, bid. Toen heeft hij het moeten erkennen. Ik was een godslasteraar. Toen heeft de Heer het hem duidelijk voor ogen gesteld, een vervolger, een verdrukker, een zondaar, de ergste, de voornaamste. Paulus schrijft op een andere plaats, de minste onder de apostelen, niet waardig een apostel genaamd te worden, dat ik de gemeente Gods vervolgde. Toen die droefheid naar God toe. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Zijn schuld belijdende. De zaligheid die de Jezus zoeken. Roepende om genade. God moet aan zijn eer komen. De Heere moet verheerlijkt worden. De schuld moet verzoend worden. Maar hij schrijft dan in vers 16. Daarom is mij barmhartigheid geschiet. Ja, naar Gods welbehagen. Maar ook dat de Heere wilde gebruiken. De Heere wilde behouden, uitverkoren, wat van eeuwigheid verkoren. Om God eeuwig groot te maken. Maar ook door de Heere verkoren om in de tijd een middel te mogen zijn in de hand Gods. Barmhartigheid gezien op Jezus Christus in mij. Die de voornaamste met al zijn langmoedigheid zou betonen. Tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen. Ten eeuwige leven. Een gemeente dan werkt dat wel twee kanten uit. Paulus een voorbeeld. Een voorbeeld voor een mens die meent dat het met hem wel goed zit, met haar wel goed zit. De wereld die in de zonde leeft, denkt het is wel goed met mij. En misschien denk je het zelf ook wel. Misschien zit er wel een kind, een jonger in de kerk en je denkt nu nog naar de kerk, nu nog naar catechisatie. Maar later niet meer. Niet zo lang geleden. Nog een gesprek gehad met iemand. De kerk verlaten. Hij vertelde. Besluit al. Eigenlijk al eerder. Al jaren eerder genomen. Zolang ik thuis ben. Maar als ik niet meer thuis ben dan. Dan ga ik niet meer. Maar gemeente ook in de kerk. Een mens in zijn onwetendheid. In zijn dwaasheid. Zijn schepper niet kennend, zijn schepper niet dienend, zichzelf bedoelend, op weg een reis naar de eeuwigheid in de wereld zoeken, terwijl de wereld nu al geen vrede geeft. En waar dan heen? Naar de eeuwigheid toe. Eeuwige pijn, eeuwige duisternis, eeuwige angst, eeuwige nacht en het eeuwige vuur. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar gemeente ook. En dan denken we aan Saulus. Saulus was, we zouden zeggen, dat was een vrome man. Is een eertijds. Kan in ons leven ook zo zijn. Wat kunnen we de waarheid menen te kennen. Paulus meende de waarheid te kennen. Totdat de Heer hem eraan ontdekte. Een vervolger, een verdrukter, een drukker, een godslasteraar. Wat menen we misschien wel de Heere te dienen? Wat menen we behouden te worden? Terwijl we niet anders doen dan de Heere tegenstaan. Onszelf verheffen. Och, dan is zo nodig. Die bede ook vanmorgen, Heere. Voor ons allemaal. Op de kansel en eronder en thuis beproef men zie of mijn gemoed. Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart, want de Heere proeft het hart. De Heere proeft de nieren. En de Heere kent en doorgrondt het hart. Beproef. Vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen, ook het verlangen in onze godsdienst. En stel mijn oogmerk in de dag. Hebt u al gezien in de spiegel van uw wet wie u bent? En dat is na ontvangen genade ook steeds weer nodig. Heeft de Heere u jou er al ontdekt door woord en geest. Wie we zijn voor de Heere. Terwijl ik het onwetende gedaan heb. Dat de Heere terughaalt uit uw leven wat u hebt gedaan. Kinderen, ook jullie. En we zouden zeggen, ook die kleine dingen, die ruzies in de vakantie. Met je broertje of je zusje, die stomp, noem maar op. Ook die zaken, ook ouderen, ook in de kerk. Ach, we kunnen onszelf bedoelen. We kunnen over anderen spreken. Hebt u het al gezien? Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welk ik de voornaamste ben, dat wilde Paulus niet. Is de eertijd zondaar worden voor God, dat wil de wereld niet. Dat wil ook een kerkmens niet. Maar de Heer Jezus heeft het gesproken dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Een hoer, een tollenaar, een doelmisser, een wegloper, een albederver, een verloren zoon, een verloren dochter, zondaren die ziek zijn, zichzelf niet kunnen helpen, waardig dat de Heer nooit meer naar ze zal omzien, een verdrukker. Een vervolger, een godslasteraar. O, dat had Paulus niet willen zijn. Hij was het, dat wil ik niet zijn, maar ik ben het van nature. Dat wilt u en jij niet zijn, maar we zijn het van nature. En of de Heer dat nou doet in een weg van geleidelijkheid of in een korte tijd. Zondaren zijn er vanmorgen, zondaren in de kerk. Die zichzelf geen hoop meer hebben. Die van zichzelf moeten zeggen, Heere, u moet me voorbij gaan. Onverdiend zijn er hopeloze gevallen in de kerk. Die zichzelf niet kunnen opknappen. Die met een godsdienst niet voor Heere kunnen bestaan. Maar dan getuigt Paulus. In vers 14 en volgende. Toch, ja voor zulke. Doch de genade, onze Heere, is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. O, toen mocht ik leren, niet zijn gerechtigheid, niet zijn ijver. Alles waar hij zijn hoop op stelde, alles waar hij wat mee was, hij moest er de dood op schrijven. Het werd voor hem een wegwerpelijk kleed. Waar hij nou zijn winst uit haalde, het werd een verlies. En dan bleef er één ding over. Genade, genade. Vrije gunst. Wat is nou genade? Is altijd onverdiend. De Heer bewijst zijn genade aan één die het niet verdiend heeft. Daarin wordt hij zelf verheerlijk. Daarin zullen de zijnen hem eeuwig prijzen. Daar moeten ze beleiden. We hebben er niets aan kunnen doen. Het is een wonder van genade. Genade. Die vrij valt en die ook voor niets is. Zonder prijs. Wijn en melk. O, geen druppel bloed van ons. Geen penning. Geen werk. Nog geen zucht, nog geen gebed daarin. Wat daarin verdienstelijk kan zijn. Wel in de weg van het gebed. Maar genade waarin de Heer zichzelf verheerlijkt. Onverdiend zijn gunstige rechtheid die er in Christus is. De barmhartigheid die er in hem is. Die God in hem bewijst. Op grond van het offer van zijn Zoon. Op grond van de gerechtigheid, de vergeving, de zaligheid, het leven. dat Christus heeft verworven door de genade onze Here is zeer overvloedig geweest. Voor de grootste der zondaren, de voornaamste. Overvloedig genade. Gemeente, dat was niet een deel waarvan we zouden zeggen, het was afgepast. Er was meer dan Paulus had misdaan. Het is meer dan u en jij hebt misdaan aan genade bij de Heer. En weet u wat ook zo troostrijk is, dat er dan staat met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. In vers 16 schrijft Paulus in vers 16b tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Het woord wordt ons gepredikt met het bevel, met de eis van bekering en van geloof. En wie gaat er verloren die niet geloofd heeft dat Jezus Christus de Zoon van God is? Wie gaat er verloren? Oh, dan zal het eens moeten zijn dat de Heer zal moeten zeggen, gij hebt niet gewild en gij hebt niet geloofd. De zonde van het ongeloof. Maar gemeente, wat hier nou staat in vers 14, mag dan zo troostrijk zijn dat er dan staat met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Het is niet alleen zo dat er barmhartigheid is voor degene die gelooft. Dat is waar, ten volle waarde moet ook gepreekt worden. Dat is de eis van de prediking. Geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Maar in deze woorden klinkt door, het is niet alleen dat door het geloof van de Heer Jezus deel kunnen krijgen. Maar dat ook het geloof en de liefde er in hem is. Het ongelovige hart. Het hart dat het niet kan geloven. Dat ontvangt het geloof uit hem. Hij werkt dat geloof in het hart van de zijne. Gemeente, wat de Heere eist, dat schenkt hij. Geloof en liefde. Dat is een troost. Waarom is dat zo'n troost? Het is niet zo dat het heil door Christus alleen verworven is. En dat de toepassing en de toe-eigening de zaak is van de mens zelf. Hij verwerft het heil. Hij maakt plaats voor zichzelf in het heil. En hij schenkt het heil. Hij is de middelaar van verdiensten, maar ook de middelaar van toepassing. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij bereidt niet alleen de zaligheid voor verlorenen, maar hij zoekt het verloren op. En hij maakt het zalig. Hij bereidt niet alleen de zaligheid aan het kruis, maar hij maakt ook plaats in de harten van de zijnen voor zichzelf. En openbaart zich aan hen. Hij is een volkomen zaligmaker. En de Heer laat zijn woord prediken met de eis van bekering van geloof. Omdat we aan zijn gezegende voeten terecht zouden komen. Met die bede, Heere, bekeert u mij en schenkt u mij dat geloof. O, heeft Paulus mogen leren hoe alles in de Heer Jezus ligt. Hoe heeft hij mogen verstaan. En dan denk ik bijzonder ook aan die uren dat hij daar in Damascus op zijn knie heeft gelegen. Hoe heeft hij verstaan wie de Heer Jezus was, die hij ontmoet heeft. Hoe heeft hij teruggedacht aan zijn woorden die hij sprak op aarde, aan de wonderen die hij deed. Hoe zal hij terug hebben gedacht aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan die 3 uur durende duisternis. Hoe zal hij zich herinnerd hebben hoe de aarde beefde en de rotsen scheurde. Hoe zal hij geweten hebben hoe hij gehoord heeft van zijn opstanding, wat er met Pinksteren gebeurd is. Tegen hem streed hij. Waardig om door hem verworpen te worden. Maar nu, o, aan zijn gezegende voeten mag hij het weten. Daar is barmhartigheid. Daar heeft de Heer hem te geloven gegeven. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat hij voor hem die weg wilde gaan. Hij voor hem de wet vervuld heeft. Hij voor hem aan de wet gestorven is. Hij voor hem voldaan heeft aan de eisen van Gods recht. Hij voor hem verworven heeft de zaligheid. En hij dat ook aan hem wilde schenken. Ananias naar hem toestuurde, die niet eens naar hem toe wilde gaan. Saul, broeder. O, dat u gedoopt zal worden. Dat uw zonden afgewassen zullen worden. Nee, niet door Ananias, niet door de doop. Maar door het bloed van het lam. Hij voor mij. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zoudt sterven. Toch de genade onze Heren is overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En daarom ook gemeente kon hij zo prediken. Een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. O ouderen, o jongeren. Hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En hij is niet gekomen om rechtvaardigen te behouden, maar om zondaren te behouden. Daarom mag het gepredikt worden, wendt u tot mij, o alle gij einden der aarde. En moet het gepredikt worden, want ik de Heere, ben God en niemand meer. Geen lust heeft de Heer. In de dood van de zondaar. Daarin dat hij zich bekeren. En leven. Getrouw woord. En alle aanneming waardig. O gemeente, zijn er vanavond, zijn er vanmorgen zondaar in de kerk. Niet voor de Heer kunnen bestaan. Dood door de zonden en de misdaden, getrouw woord. En alle aanneming waar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaar zaal te maken van welke ik de voornaamste ben. Zijn er vanmorgen. O, dat u toch zou zien op hem die de wet vervulde. Dat u toch zou zien op hem die de toorn Gods droeg, die zijn vader verheerde. Dat u zou zien op hem die volkomen zaligheid verwierf. Aan het kruis zou de gerechtigheid, de vergeving, de zaligheid, het eeuwige leven. Die voor de overtreders heeft gebeden. Op wiens lippen genades uitgestort. Die aan de moordenaar gedacht. Toen hij sprak, Heere, gedenk mij, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Paulus op zichzelf de voornaamste. En ik denk dat de moordenaar zichzelf de voornaamste zou noemen. Maar in Paulus' beleven is het een groter wonder. Dat de Heer hem zalig heeft gemaakt. Dan dat de Heer de moordenaar aan het kruis heeft zalig gemaakt. Zulk een borg. Zulk een zaligmaker. Het is volbracht. Zulk een gewillige koning. Ach, zou het voor me kunnen, zegt iemand. Paulus getuigt, maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Dat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld. Zie op mij, zegt Paulus, tot een voorbeeld. Als u zegt, voor mij kan niet, voor mij te erg. Zo Paulus getuigen, maar bij mij was het erger. Ik heb meerder misdaan dan u. Ik heb de Heer Jezus vervolgd en de gemeente verdrukt. Mij is barmhartigheid geschied ook tot een voorbeeld. Dat u nou ook moed zou hebben op uw behoudenis. Zegt ook David in Psalm 51. Dat hij zou mogen, dat de zondaren moed zouden mogen scheppen uit zijn boudenis die zulke kwaad heeft gedaan. Met Bathseba, met Uria, zulken zijn u degene die de Heere zalig maakt. De grootste, de ergste, niet de rechtvaardigen, maar de zondaren. Mij barmhartigheid geschiet. Zulken barmhartigheid is er bij de Heere. Zou nooit kunnen zeggen dat voor één niet kan. Dat u beden zou zijn, Heere, doe zo ook aan mij. Heere, wilt u mijne gedenken? Heer Jezus, misschien dat een kind het vraagt vanmorgen. Wilt ge ook mijn zaligmaker zijn? Wilt u ook mij behouden? U hebt aan David gedacht. U hebt aan uw moordenaar gedacht. U hebt zelfs aan Saulus gedacht. Wilt u dan ook aan mij gedenken? Opdat ik uw naam ter ere behouden mocht worden. Uw naam ter ere zou mogen leven. Eenmaal bij u zou mogen zijn om u te dienen. Heere, wilt ge doen. Opdat zo uw grote naam verheerlijkt wordt. O, dat hij aan zulke zich wil openbaren. Paulus getuigt ervan. Opdat u zou meeroemen met hem. De koning nu der eeuwen. De onverderfelijke. De onzienlijke. De alleenwijze God. Zij eer en heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Zijn naam. Zijn naam alleen moet eeuwig eer ontvangen. En daarom wil de Heer zijn genade bewijzen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roept zijn deugd het alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel, zei het Psalm 32, het zesde vers. Psalm 103, vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 en daarvan het zesde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.